er mag al eens een onopgeloste moordzaak zijn. Zo denkt de volksjury er ook over. Ik sprak met hen over een true crime podcast, waar ze inspiratie vandaan halen, hun achtergrond en nog zoveel meer. Vooraleer we erin duiken, vraag ik nog even te subscriben, want elke week komt er een boeiende gast over de vloer. Van den Broek en Laura Scheerling van de Volksjury, welkom.
Dank u wel.
Dank u.
Ja, het is heel fijn om ook eens een andere podcast uit te nodigen, want het is toch wel zo wat een competitief landschap, hè? In België?
Ja.
Ervaren jullie, ik vind ineens zijn zo superveel podcasts.
Ik merk inderdaad dat er heel veel podcasts aan het opkomen zijn. Ook gewoon omdat het iets wat iedereen in principe zou kunnen doen. Maar wat ik ook merk, of wat wij hebben gemerkt, denk ik, is dat er wel heel veel steun ook is.
Ja.
Van jij nodigt ons nu hieruit. Yeah. En wij zeggen van, oh ja, super, we willen dat super graag doen om gewoon ook eens met u te babbelen, maar ook uit support of zo, yeah, zeg maar. Dus in dat opzicht merk ik wel dat er veel steun is.
Yeah.
En qua competitie, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed.
We zeggen altijd tegen elkaar, hoe meer, hoe beter eigenlijk. Hè. Hoe meer podcasts raken ingeburgerd in ons land, hoe beter, hè, dan mensen er vertrouwd mee geraken. Dus voor mij kunnen er best wel nog wat bij komen.
Ja, en met de coronacrisis denk ik wel dat het geval gaat zijn. Ik wist, wij kennen elkaar al langer.
Mm-hmm.
Ik wist toen niet dat jij al into seriemoordenaars bent. Of was dat gewoon nog het geval niet?
Dat
of?
Was toen nog niet, denk ik, echt...
Hadden jullie anders een podcast gehad
wie
over...
Wie weet. Ik denk dat toen nog niet manifest aanwezig was. Ik denk wel dat ik wel zo naar, in de mate dat het toen al bestond, zo op Vitaya en zo naar van die true crime series keken en zo. Dat was toen nog helemaal niet zoals je dat nu ziet op Netflix en zo. Maar dat is dan toen ik de laatste jaren van mijn studie zat, heb ik dat wel echt. Ook ja, door podcasts waarin dat toen al dat in Amerika dat genre wel al booming was, heb ik dat toen wel ontdekt.
Ja, ja. En bij u? Waar is de passie bij u vandaan?
Ik denk, ik wel altijd al gefascineerd door zo'n moord en dood.
Ja.
Ik heb dat voorbeeld al een paar keer verteld, maar ik ga het blijven zeggen. Het is echt disturbing dat ze mij toen hebben vastgenomen. Oh. Dat snap ik niet.
Oei, oei.
Maar toen ik 12 was, was ik met mijn ouders op de boekenbeurs, mocht ik één boek kiezen. En dan koos ik het boek Seriemoordenaars in België.
Ja.
Geen Mark de Bel, geen Dirk Brakke. Nee. Seriemoordenaars.
Maar ik ook, hè. En bij mij is dat zo, ook zo de fascinatie voor zo de verborgen saboteur, like De Mol, dat programma.
Ja, ja, ja.
Ik ben daar ook echt geobsedeerd. Hè. Ik ben op de fora en zo clues te zoeken. Ja, 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 ja. Ik ben zo iemand. En dan, wanneer dat de finale op groot scherm is, en mijn lief gaat dan met mij mee, en dan zo begin ik dan aan vreemde mensen te vragen, en wie denkt jij? En dan mijn lief.
En had je het juist vorig jaar?
Vorig jaar voor de eerste keer niet.
Oké.
Okay. Ik heb nog nooit
juist. Ja, ik had het vorig jaar voor de eerste keer juist.
Ah, ik had het met Elisabeth vrij snel door. Met...
Kan jullie even slaan?
Nee, maar ik bedoel, want we hebben vorig jaar De Mol ook echt uitvoerig wel besproken in onze podcast. Dat is ook wel een beetje dat mysterie, dat je ook inderdaad bij moordenaars of bij true crime hebt. Dat zit in De Mol dan zonder dat er slachtoffers vallen, is eigenlijk
Heb je zo zelf nooit dan zo de nood gevoeld om daar een stap verder mee te gaan en zo bij de recherche te gaan werken?
Ik dacht dat je ging vragen en een moord plegen. ik heb wel overwogen om, toen ik in het middelbaar zat en je dan verder moest gaan studeren, heb ik wel rechten en criminologie overwogen. Maar dan toch niet gedaan.
Ja.
En af en toe denk ik wel, zou ik een goede politieagent zijn? En dan denk ik, nee, waarschijnlijk niet. Dus, nee.
Ja.
Nee, ik denk niet dat ik er beroepsmatig echt iets mee zou kunnen doen. Ik kan heel moeilijk emoties loskoppelen van feiten. Dus ik zou zo ofwel heel hard in iets zijn, ofwel zo... Ja, safa wel. Het is u vergeven. Allee, kom. Dus nee, ik denk niet dat ik een goede politieagent of rechter of advocaat zou zijn.
Ja.
Nee.
En gaan jullie altijd echt wel enkel bezig zijn met zaken waarbij een moord bij betrokken is? Want ik vind bijvoorbeeld ook ontvoeringen die nooit zijn opgelost. Je hebt er in België al een paar.
Doen wij ook.
Ja?
Doen wij ook.
Ja. Ja. Ja.
Eigenlijk, we zijn begonnen met het uitgangspunt van onopgeloste moordzaken. Mm-hmm. Maar al snel, ook op onze vraag, kregen we heel veel suggesties van luisteraars. Van, oh, doe dit is, doe dat is. En dan zaten daar ook heel vaak zaken tussen die wel al opgelost waren.
Ja. Ja,
dan zijn we gewoon vrij snel geswitcht eigenlijk naar oké, we doen vanaf nu gewoon alles.
We willen gewoon graag altijd vertrekken eerder vanuit een slachtoffer dan dat je zo een dader brengt, omdat je dan weer heel veel aandacht geeft aan de persoon dat het niet verdient.
En dat wilt je eigenlijk bewust niet doen.
Nee, liever niet. Nee. Ook als we een zaak brengen, proberen we ook altijd de naam van het slachtoffer te kiezen als titel van de zaak.
Oké.
Eerder dan, met Dutroux hebben we dat nu niet kunnen doen.
En met de Bende van Nijvel.
Bij de Bende van Nijvel ook niet.
Maar als het kan, dan doen we dat wel echt heel bewust. Ja. Bijvoorbeeld, heel veel mensen kennen de naam van Issei Sagawa bijvoorbeeld. Dat is een kannibaal. Maar wij zijn echt vertrokken vanuit zijn slachtoffer dat hij gemaakt heeft. En we merken ook wel dat er over hem heel veel informatie te vinden is, maar over zijn slachtoffer
veel minder. René,
veel minder.
Dat vraagt wel wat voorbereidingswerk dan ook, hè?
Ja, en uiteindelijk vinden we ook niet, hebben we ook niet zoveel informatie over haar gevonden, maar we vonden het gewoon wel belangrijk om vanuit haar standpunt het verhaal te vertellen en haar als een soort van eerbetoon de titel te geven van de aflevering.
Het is wel mooi dat jullie echt zo die keuze maken om niet extra aandacht aan de dader, want die kikken daar ook vaak
tuurlijk,
op. Hè?
Ja,
natuurlijk. Dat is een van de redenen waarom zo'n mens zou overgaan tot één of meerdere daden, hè, is voor de aandacht dat ze er rond krijgen. Hè.
Ja. Dus, ja, want in welke mate, jullie zeggen zelf, we gaan omschrijven van jullie podcast, we gaan op een onverantwoorde manier die moorden bespreken. In welke mate zijn jullie ook geïnteresseerd in het psychologische aspect dat daarachter hangt?
Heel hard, maar we hebben daar, again, geen kennis van. Hè. Dat is die onverantwoord voor ons gaat enerzijds over inderdaad dat we er op een luchtige manier kunnen over praten, maar ook gewoon omdat we heel weinig officieel heel weinig kennis hebben. Hè? Wij hebben geen diploma in psychologie of in rechten of iets.
Maar dat vind ik opvallend. Dat komt ook toen ik met u aan het spreken was om deze afspraak vast te leggen. We zijn geen psychologen. Hè? Dat is precies of jullie voelen zich zo genoodzaakt om jullie te verantwoorden.
Ja, omdat het ook over zeer serieuze zaken gaat. Hè? En er spelen heel veel zaken een rol. Waar wij niet altijd een genuanceerde mening over kunnen geven. En dat is wel heel... Dat kunt daar mensen mee tegen de borst stuiten. En dat is het allerlaatste wat dat wij willen doen.
Het ding is ook natuurlijk dat als we kritiek krijgen, dat het soort kritiek is dat we krijgen. Dat we ergens te lacherig over doen. Dat we de feiten niet serieus nemen.
En ga je er dan mee om met zulke kritiek?
Ik denk dat wij gewoon van onszelf, zolang wij van onszelf kunnen zeggen van kijk, wij weten dat we dit met de hand op het hart correct hebben behandeld. Ja. We zullen nooit lachen met slachtoffers. Nee. Of het gaat echt gewoon om bepaalde dingen die in een onderzoek zijn gebeurd. Mm-hmm. Of we lachen met onszelf. Of het doet ons denken aan dingen die wij hebben meegemaakt in ons leven waar dat we mee moeten lachen. En zolang dat we daar op een correcte manier mee omgaan, vind ik dat we onszelf niks moeten verwijten. En dat we dat gewoon links kunnen laten liggen, die kritiek, dat we respectloos zijn. Want dat is niet het geval. Ja. En er luisteren zoveel mensen naar ons die het wel snappen. Dus waarom zouden we zoveel energie steken in mensen die het niet willen snappen?
Ja, dat is wel mooi, maar ik vind... ik denk ook zo, maar ik vind dat moeilijk om in de praktijk zo van... Ja, die zijn mijn energie niet waard, maar dan zo wel zo...
Dat is super moeilijk. De eerste drie slechte commentaren, daar hebben we nachten van wakker gelegen. En nu nog altijd sturen wij enkel naar elkaar de negatieve dingen door. Als er iemand commentaar geeft, dan is dat zo... Oh, heb je dit gezien? En hoe gaan we hierop reageren? Ik stuur niet elke positieve boodschap of feedback door naar Silke en zij ook niet naar mij. Het zijn uiteraard die negatieve die blijven hangen, hè? Dat is waar.
En dat komt nog steeds binnen, maar wij hebben het er dan even over. We ventileren dat en dan is het van... Oké, weet je wat? Ja. We gaan nu gewoon weer verder.
Ook omdat gewoon negatieve kritiek van vaak ook helemaal niet opbouwend of zo is. Dus ik heb nog al heel weinig geleerd uit negatieve kritiek, eerder uit positieve.
Ja.
Dus dat is gewoon spijtig. Dan denk ik van,
Dat zei eigenlijk, zeg nu ook hier onlangs, van zelfs al zie je kei veel positieve dingen, je gaat toch nog altijd op zoek gaan naar die ene negatieve opmerking. Allee, je gaat blijven scrollen en lezen totdat je iets negatiefs ziet.
Dat gaat er altijd zijn. En al is er dan maar één... Als mensen dan achteraf vragen en is het goed ontvangen, dan zeg je
inderdaad. Dus die blijven wel hangen, maar ik denk... we doen dit nu al ruim 3 jaar. En als we ons blijven vasthouden aan wat die slechte reviews zeggen, dan moeten we er...
Dan kunnen we beter stoppen.
Dan moeten we ermee stoppen, dat gaat niet. Ja. Dus
Maar jullie zijn wel met twee, dus jullie kunnen zich op
de ja.
Zonder dat haar had ik het... Ah ja, dan, dat zou niet gaan. Ja, maar dat is zo.
Oh,
dat is en nu zegt jij ja. Dat...
Ja, zonder mij was dat niet gelukt.
Ja.
Nee, maar dat is wel echt waar. We hebben al heel vaak gesprekken gehad dat ik eens iets kwijt moest over iets wat iemand had gezegd of omgekeerd. Ja. En we kunnen elkaar daar wel echt in kalmeren of zo. Van kijk, trek het u niet aan, we gaan gewoon verder. Of we bieden elkaar wel hulp daarin. Omdat we ook alle twee wel vatbaar zijn voor kritiek. Of dat dat wel binnenkomt, maar dat het niet... Ja, dat het niet onze emoties gaat overnemen of ons gedrag gaat beïnvloeden in hoe dat wij de podcast opnemen. Ja. Daarin versterken we elkaar wel.
Ja, en we hebben gewoon ook heel veel geluk dat we over heel veel dingen hetzelfde denken.
Dat is waar.
Ja. Alles wel echt heel mooi.
Ja.
Zijn er naast kritiek zaken, moordzaken die jullie echt bijzonder... Is er een moordzaak in het bijzonder die jullie heeft geraakt?
Heel veel.
Ja,
heel veel.
Eigenlijk heel veel. Belgische zaken. Belgische zaken en ook... internationale
zaken. Dat is cliché, maar alles wat dicht bij u staat. Hè. Een Belgische zaak, een zaak als het gaat over jonge vrouwen. Alles wat dat gevoelt dat met u zou kunnen overkomen, dat komt extra hard binnen.
En ik merk nu bijvoorbeeld, want we hebben over Marc Dutroux en de Bende van Nijvel, hebben we, we noemen dat dan een special gemaakt. En ik merk dat wat ik daar zo fijn aan vind en waarom dat die afleveringen mij bijblijven, is omdat we ook heel veel luisteraars hebben die destijds nog niet geboren waren of nog niet oud genoeg waren om het bewust mee te maken. En dat die nu naar ons sturen van wow, ik ben eindelijk mee met heel het gebeuren en ik snap eindelijk waarom dit zo'n groot issue is geweest.
Maar Dutroux, ik weet nog dat mijn ouders echt zoiets hadden van oh my god, en blijf maar binnen. En we waren echt zo dezelfde leeftijd met Julie en Melissa. En ik weet dat ik eigenlijk zelfs te jong was om naar het nieuws... Maar ik volgde dat toch op de voet en ik was echt bang dat Dutroux mij ging ontvoeren.
Zowel Dutroux als de Bende van Nijvel zijn echt collectieve trauma's voor heel ons land. Ja. Maar wij waren te jong op het moment om dat te beseffen. En dus dat is wel super leerrijk om je daarin te verdiepen. En dan achteraf, na die opnames, hadden we wel zoiets van... Ja, ik snap het wel nu.
Ja, en het is ook niet zo anderzijds dat er bepaalde zaken zijn. Like Dutroux is echt een heel... Ja, iedereen kent die zaak, maar bijvoorbeeld de zaak Ronald Jansen. Die is eigenlijk... hoe ik het heb gevolgd, en ik heb er ook een reportage over gezien, toch minstens even erg, want hij heeft toch ook best veel slachtoffers op zijn
Ja, maar ik denk dat er een even groot trauma is rond Ronald Janssens als Dutroux.
Als ik soms met mensen erover babbel, er zijn mensen die Ronald Janssens, die naam van, wie was dat nu weer?
Dat is onze nummer 1 gesuggereerde zaak, denk ik.
Ja?
Nu, de volgende, ja.
En gaat het worden?
Ik denk dat we die ooit wel eens gaan doen. We kunnen niet anders. wat dat bij Ronald Janssens, net zoals bij Dutroux speelt, is dat ze niet weten hoeveel slachtoffers dat heeft gemaakt. Ja. Bij Dutroux weet je ook niet, waren er nog? Zijn er nog? Gaan we het ooit nog weten? En dat is bij hem ook. Hè.
Want de zaak van Uitsel, het is eigenlijk echt schaamtelijk voor ons land. En schandelijk dat maar zo laat aan het licht is gekomen. Want eigenlijk hadden ze die zaak hadden ze wel kunnen...
Ja, er zijn mensen... Er loopt onderzoek naar Ronald Jansen dat hij al in zijn studententijd in Leuven zou over zijn gegaan tot verkrachtingen, tot het ontvoeren van medestudenten. Als je zo iemand op zo'n moment kunt vastzetten, dan... hadden er heel veel dingen niet gebeurd geweest.
Ja, ja.
Maar ja, dit verhaal doet mij nu denken wat dat er onlangs in het nieuws is geweest. Van de jonge Gentenaars, tussen aanhalingstekens, dronken studenten.
Ja.
En dan naar huis mogen gaan.
Ja, dat is absurd.
En dan,
hebben jullie dan zoiets van... Dat kan ook een potentiële moordenaar zijn later?
Tuurlijk. Ja. Mensen die seksuele misdaden plegen... gaan steeds verder. Het is gewoon zo. Een moordenaar gaat nooit eerst een moord... je kunt een moord uit passie plegen, maar als je een seriemoordenaar bent, of als je niet moord uit passie en niet in een relationele sfeer, dan heb je eerder al een strafblad. Dan heb je al feiten gepleegd. En dat is gewoon heel vaak in seksuele context. Dus zo'n mensen zijn een potentieel gevaar. Zeker als je... Voor hetzelfde geld niet, hè. Voor hetzelfde geld gaan die mannen nooit meer iets doen. Maar dan moet je die hun daden wel in context plaatsen. En door die naar huis te laten gaan, zonder straf, plaatst je dat niet in de juiste context.
Dan krijgen die gewoon een vrijgeleide.
Ja, straffeloosheid in België is toch wel echt om aan te
zeker op vlak van seksuele misdrijven, ja. Daar zijn we echt, ja, gewoon echt erbarmelijk slecht.
Ik las ook iets over dat het problematisch is dat bepaalde seriemoordenaars, vooral internationaal, omdat die zo worden geromantiseerd, mm-hmm. zoals Ted Bundy.
Ja, daar heb ik heel veel problemen mee. En daarom, om terug te komen, hè, daarom vinden wij het zo belangrijk dat wij de slachtoffers in de belangstelling zetten en niet de naam van de moordenaar in de mate van het mogelijke natuurlijk. Hè. Want wat er met Ted Bundy is gebeurd en met Richard Ramirez bijvoorbeeld ook, die... Ja, ik kan er niet bij. Ja, dat zijn vrouwen die dan zich aangetrokken voelen tot de bad guy of zo. Ik weet het niet. Ik kan mij er in ieder geval niet in.
Ja, maar daar speelt gewoon veel in mee. Eén, Ted Bundy was objectief dan misschien een iets knappere man dan, dan een andere persoon. En ja, je maakt het er ook gewoon niet beter op door zijn verhaal geromantiseerd te vertellen in een film waar Zac Efron de hoofdrol in speelt. Hè. Ja. Dat is, ik bedoel, al op filmvlak. Dat is niet de beste keuze om iemand dan ook nog eens zo knap op die manier te portretteren. Ja, dat is om van te kotsen. Hè. De quotes online van mensen die zeggen: oh, en als Ted Bundy had mij wel eens mogen meepakken, dan denk
absurd.
Ik.
Dat is absurd.
Jij weet niet wat jij zegt.
Al moet ik wel toegeven dat ik wel. Het is wel maar één iemand dat ik echt medelijden had, denk ik, met een seriemoordenaar, Jeffrey Dahmer. Uh-huh. En ik heb daar medelijden mee, omdat die. Ja, je ziet dat die eigenlijk. Pas op, ik praat zijn daden totaal niet goed, maar zo dat hij gewoon op een compleet gestoorde manier op zoek was naar liefde. Mm. En dat je dat heel hard zag. En hebben jullie dat ook al ervaren?
Nee, ik snap uw punt wel, maar ik vind dat iemand zijn achtergrond of zijn opvoeding nooit als een excuus of als een verklaring...
Dan zouden er heel veel seriemoordenaars zijn. Hè? Als iedereen die een psychologisch verstoord verleden heeft, of zelfs gewoon hulp nodig heeft in zijn leven. Als iedereen daarvan van vrijgeleiden heeft om moorden te plegen, dan gaan er niet veel mensen over blijven.
Nee, dat is waar.
Daarom heb ik dus geen medelijden met hem. Ik snap dat dat... Het is dan erg.
Ja, het is begrijpelijk, maar pak het aan.
Ja. 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 En kijken jullie ook anders naar moordenaars die hun schuld ontkennen versus gewoon schuldig pleiten? Zoals bijvoorbeeld Ted Bundy, die heeft heel lang ontkend dat hij schuldig was tot de dag voordat zijn executie was.
Ik denk dat echt ook... Je moet dat ook plaatsen binnen de psychologie van die persoon. Hè. Die geloven denk ik vaak oprecht dat ze onschuldig zijn. Ja. Maar dat is een psychologisch ziektebeeld waar ik er niet over kan uitspreken. Dus een besef van schuld en onschuld... Ik weet niet of dat echt een groot verschil maakt.
Voor de slachtoffers natuurlijk wel.
Ik snap het voor de slachtoffers, maar voor mij is het is geen verzachtende omstandigheid om een straf uit te spreken. Of voor mij, om onschuld zelf pleit.
Ja.
Omdat je niet weet van waar dat die zin om zichzelf onschuldig te noemen komt. Als je naar een compleet... En naar iemand met een compleet verstoord psychologisch leven kijkt en die zegt dat hij onschuldig is, dan komt dat misschien van ergens anders en niet omdat hij echt oprecht denkt dat hij onschuldig is.
Maar dat vind ik zo fascinerend. Er is een serie, het bestaat uit 5 of 6 afleveringen, The Undoing, Nicole Kidman en Hugh Grant. Heb je die gezien?
Ja.
En ik vind het... Ik kreeg daar gewoon koude rillingen bij, omdat ik mezelf en waarschijnlijk elke kijker bijna op het trapte dat ik dacht van, oké, als hij het niet is, wie zou dat nog kunnen zijn? Die zoon en zus en zo. En dan gewoon, dat betekent dat gewoon compleet om de tuin zijn geleid door iemand zijn charme, zeg maar, en zijn...
Maar dat is het ook, hè. Het is charme, hè. Het is opnieuw een knappe acteur die het speelt. En het script is natuurlijk ook wel zo geschreven dat het de bedoeling is dat je iedereen afgaat en dan uiteindelijk toch bij hem...
Zagen jullie dat al aankomen?
Nee.
Ja, ik zei op aflevering 1, hij heeft het sowieso gedaan.
Ik was tot de voorlaatste aflevering of zo. Maar ik had ook niet door hoeveel afleveringen dat er waren. Ja. Dus ik dacht, er gaan nog keiveel afleveringen
komen. Er gaat nog van alles gebeuren.
Opeens was het zo die laatste afleveringen.
Betrapt je zelf daar ook op dat je zo... U afvraagt wel wat er precies met een moordenaar scheelt, dat je gaat nadenken over meer psychologische aspect, diagnoses.
Ik vind het altijd heel interessant. Dat is wat mij ook aantrekt in het genre van true crime. Van wat maakt dat iemand zijn en hem erover loopt? Mm-hmm. Wat is zo net dat druppelke dat maakt...
En wat is dat druppelke vaak?
Dat is bij iedereen anders.
Dat is bij iedereen anders. Hè? Als je kijkt naar een... familiedoding of, nee, of een passioneel drama tussen aanhalingstekens. Want ja, het is geen passioneel drama, dat is gewoon...
Je hebt een vrouw of je man vermoord.
Dat is femicide. Ja. Dat is altijd wat anders. En dat is wat het zo boeiend en complex maakt, vind ik. Omdat je kunt iemand wel categoriseren als psychopaat of sociopaat. Maar again, ik ben geen expert, maar dat is toch altijd zo...
Stop saying that.
Dat is toch altijd zo voor iemand anders, denk ik. Hè? Ik vind dat, dat is nooit voor iedereen hetzelfde. En dat is wat aan mij zo boeit daarin.
Ja, ik heb daar recent een professor over horen vertellen. Over, het is ook niet zo dat elke psychopaat of sociopaat een moord gaat plegen.
Mm-hmm. En omdat elke moordenaar een sociopaat...
Nee, voilà. Nee. Want het ging dan ook, die professor vertelde over het feit dat, dat je aan de hand van hersenscans wel kunt bepaalde... indicaties geven van die persoon heeft wel psychopathische trekken of sociopathische trekken. En dat dus, ja, wat doet je dan als onderzoeker? Ja, je scant je eigen breinen. En bij een van die onderzoekers gingen alle juiste lichtjes. En dus die besefte van, oké, ik heb zo'n brein. Ik zou zomaar...
Creepy.
Ja. En dan, maar ja, hij is dan gewoon onderzoeker in die hersenwereld, zeg maar, gebleven. Tot zover dat ze weten. Maar dus dat kan ook. Je moet daarom geen moordenaar worden of zo.
Je hebt daar met een professor gesproken. Is dat hoe dat jullie ook voorbereiden op de afleveringen?
Nee, totaal niet.
Nee. Hoe dan wel?
In het begin was dat echt alleen maar de Wikipedia-pagina. En misschien één pagina op Google. Maar sindsdien zijn we wel heel erg geëvolueerd erin. Maar het blijft wel... tot de informatie die we kunnen vinden op internet, of in boeken, of in docuseries.
We gaan zelf geen onderzoek voeren, nee. We gaan ook geen mensen interviewen.
Bewuste keuze?
Ja.
Wij brengen eigenlijk gewoon het verhaal zoals het eigenlijk al is gebracht.
Mm-hmm. Maar dan met de eigen...
Maar dan met onze eigen ideeën erover, onze eigen speculaties erover. Mm-hmm. Want wij waren er uiteraard niet bij tijdens het onderzoek, of we waren er niet bij als journalist. Wij kunnen alleen maar weten... wat er is gebeurd.
Dus gewoon, dat is een bewuste keuze en een manier van vertellen. Hè. Het is geen onderzoeksjournalistiek dat we brengen. Dat is niet de bedoeling. Dat zouden we zeker ooit in een bepaalde context wel kunnen doen. Dat is een beetje wat dat we met de specials doen. Dat is wel wat meer werk dan wat we er normaal in steken. Dus we zouden dat ergens zeker wel kunnen, maar dat is gewoon niet de manier. Allee, dat is gewoon niet de podcast. Ja.
Zou het ooit zo kunnen evolueren? Of denk je dat dat te ver
binnen
zou...
het concept de volksjury niet, denk ik.
Nee, ik denk dat we dan een heel andere podcast op moeten zetten.
Ja, ja.
Maar dat kan.
Je wordt zaadjes geplant voor nieuwe ideeën.
Zeker. We hebben zoveel ideeën.
Ja. Ja. En krijg je nooit dan reacties van de politie of recherche zelf?
Jawel.
Oh ja.
We hebben maar positieve berichten.
Vertel.
Omdat... wij zijn geen experts, dus wij krijgen dan van mensen die agent zijn of verpleegsters of wat dan ook, feedback van kijk, het zit eigenlijk zo en zo. En dan nemen we dat mee naar de volgende aflevering en dan ook, zetten we het terecht. Maar allemaal goed bedoeld, hè. Dat is niet van wat zeggen jullie nu allemaal.
Nee, omdat we er zelf ook vaak naar vragen. Hè. Bijvoorbeeld in de Bende van Nijvel special, amai, dat was een moeilijk woord. Gevraagd naar wapens, hè, dat we daar niks van kennen. Zo van, wat is het verschil tussen een revolver en een geweer?
En zijn er nog wapenhandelaars?
Ja, en echt waar mails dat we kregen. Echt zo met echt bijna een PowerPoint-presentatie. Dit is een revolver, dit ziet er zo uit. Ja. Daarmee schiet je zo. Echt zo, mensen die in het leger zitten of een politieopleiding hebben gedaan of een wapenliefhebber zijn, die zoiets hadden van, weet wat, ik ga die meisjes eens helpen. Dus we hebben nu zo'n hele uitleg van hoe wapens werken. Dus dat is wel tof. Je krijgt heel veel respons. Ook zeker zo... studentenpsychologie of psychiater zelf of psychologisch verpleegkundige. Dat als we ofwel een fout maken ofwel een vraag stellen, dat ze wel zeggen van zo zit het.
Ja, dus
dat
is wel. En is er zo een. Wat is eigenlijk de perfecte moord? Hoe zou je de perfecte. Dat moeten jullie nu toch wel weten.
Dat wij plegen.
Stel dat als iemand een perfecte moord wil plegen.
Ik bel sowieso eerst naar Laura.
Ja. Dat zal moeten.
Ik denk dat het toch iets met gif of zo te maken zal hebben.
Ja.
Want we hebben het daar al eens over gehad. En ik meen me te herinneren dat wij zoiets hadden van zo een lichaam verslepen en zo. Dat gaat te hard opvallen.
Ja. Nee. Ik heb nu recent voor ons boek met een wetsdokter gesproken. En die zei, ik heb een heel duidelijk beeld van een perfecte moord. Mensen brengen 3/4 van hun tijd door in hun bed. Dus als ik iemand zou vermoorden, zou ik er alles aan doen om het op een natuurlijk overlijden in een bed te laten lijken. Hè. Maar natuurlijk, dat moet je al zijn. Ja, dan moet dat al iemand zijn dat toch van leeftijd is. Want anders, als een jong persoon in zijn bed wordt doodgevonden, zou het misschien dan toch nog kunnen. En dan zei van als je dan een moord pleegt en je moet af van het lichaam, zou hij het hij zei, in de bos, dat zou ik niet doen, want daar komen honden en daar komen, daar komen wandelaars. Weet je waar dat ik een lijk zou dumpen? Maar goed, met de seizoenen in toog houden, dus hij had er wel al over nagedacht, maar gooit hij in een hoop onkruid en netels. Daar zijn er zeker dat niemand gaat doorkomen. En als je lang genoeg hebt gewacht dat het hoog genoeg is en nog niet is afgemaaid, dan wordt dat nooit teruggevonden.
Ja. Is dat, zou dat de reden kunnen zijn waarom er eigenlijk nog zoveel onopgeloste zaken zijn?
Wat... Ja, de onopgeloste zaken of mensen die verdwenen zijn en nooit zijn teruggevonden, die liggen ergens. Hè? Die liggen ergens.
Dat, of die dat zijn gewoon, hebben gewoon een nieuwe identiteit in een ander land gekregen. Of is dat...
Bijvoorbeeld.
Ja. Ik denk dat dat heel teleurstelt. Ik denk die percentages van mensen waar we nog naar op zoek zijn, dat ik denk dat er veel dood zijn.
Ja. Waarom? Ik denk dat eigenlijk ook.
Het ding is, de dag van vandaag, je kunt niet zomaar weggaan.
Nee.
Misschien mensen uit de jaren 80, 50 jaar geleden, dat wel nog ging. Maar nu, vandaag, als ik morgen van de een op de andere dag weg zou willen zijn en niet traceerbaar zou willen zijn, het zou toch verdomd moeilijk zijn, denk ik.
Ja.
Maar anderzijds, vroeger was dat wel een ding. Hè? Een zaak die bijvoorbeeld mij super hard heeft geïntrigeerd en gefascineerd, en waar ik er echt zeker van ben dat de ouders de dader zijn, is Maddie McCann.
Jij bent zeker dat de ouders de dader zijn?
Ja. Allee, wat ik denk... Nu baan ik mij zo al in de volksjuryterrein. Wat ik denk is dat die ouders, die moeder, het Maddie per ongeluk heeft om het leven gebracht. Dus niet de bedoeling was. En dat hij dan dat heeft zo in een cover-up van heeft gemaakt. Want als je interviews met die ouders ziet, die hun lichaamstaal en ook de manier waarop dat die zo... Iedereen is daarbij betrokken, hè? De politiek en de dingen en allee,
maar dus maar, jij denkt ook dat er zoveel mensen betrokken kunnen zijn bij iets wat aan een accident en dood.
Ja, ik denk dat wel. Ik ben daar eigenlijk bijna
zeker. Een heel hotel en een vriendengroep. Ik stel u gewoon vragen.
Yeah.
I don't judge.
Nee, ik denk dat wel. Ik denk dat die dat gewoon zo in... Allee, ook gewoon ik heb de documentaire ook op Netflix gezien. Ik weet natuurlijk wel dat daar zoiets van dat ze kiezen wat ze willen laten geloven. Maar bijvoorbeeld, het eerste wat hij zegt is die moeder zegt is they've taken her.
Mm-hmm.
Wat ik raar vind, omdat als je een kind... Je kind... Het is weg. Het is niet meer het eerste wat je zegt. Je zegt is...
Dat weet
dat
je
denk
niet.
Denk ik wel.
Ja?
Want,
ja.
En ook, je kunt niet... dat klonk misschien wat te bruut. Maar ik denk niet dat je... Iedereen reageert anders in zo'n situatie.
Misschien wel.
Kijk naar Amanda Knox. Die is ook heel hard afgerekend op de manier hoe ze reageerde na een dood. Je weet dat niet. Je kunt dat niet inschatten. Meestal maakt ze dat maar één keer mee. En meestal nooit. Ja. Dat je...
Denken jullie dat Amanda Knox schuldig is?
Nee.
Is er iemand waar je denkt dat van die is onschuldig bevonden en dat die toch schuldig is?
Ja, de broer van JonBenet.
Hoe zeg je?
JonBenet is volgens mij wel echt door haar familie vermoord.
Ja.
Die taak ken ik zelfs niet.
Ja, JonBenet Ramsey is een klein, heel blond. Mooi, blond, Amerikaans rijk meisje die... waar dat er 's ochtends een kidnappersbrief van wordt gevonden op de trap. Maar dan tegen de middag wordt haar lichaam... teruggevonden in de kelder van het huis. Dus blijkt ze niet gekidnapt te zijn. Die vraag om losgeld lijkt niet nodig, want het lichaam ligt in de kelder. En daar ben ik er ook wel vrij zeker van.
Dat met de familie.
Dat het zal een accident zijn. Ze zullen niet bewust hun dochter hebben willen vermoorden, maar dat denk ik wel. En die zijn vrij uitgegaan.
Ja. Creepy dat je zo'n jury eigenlijk echt om de tuin kunt leiden.
Ja, daar gaat denk ik ook veel geld mee gemoeid en daar zit een ganse strategie achter, dat denk ik wel. Maar die mensen waren natuurlijk wel in... Ik heb ook ergens... Mijn gut feeling zegt dat haar jongere broer tijdens het spelen, dat er iets gebeurd is, een accident, en dat kind is gestorven. En als ouders, je hebt net een kind verloren, maar je hebt nog één kind en je gaat alles daaraan doen om dat te beschermen. En dat denk ik wat er gebeurd is.
Ja. Ja, het is wel interessant dat iedereen daar zo'n verschillende kijk op heeft.
Ja.
Ook met de zaak van Maddie McCann, dat jullie dan bepaalde dingen terecht, lijkt mij natuurlijk, aanhalen. Iedereen
maar ik weet
anders.
Het ook niet,
hè. Wij hebben de waarheid ook niet in pak.
Ik weet het
hetzelfde
niet.
Geld hebben ze het wel
maar
gedaan.
Goed, Amanda Knox, daar ben ik echt 100% zeker van dat hij schuldig is.
Oké. Okay.
Ik ben daar 100% zeker van dat ze niet schuldig is.
Bij mij, pas op. Jullie zijn waarschijnlijk bezig met echte cijfers en
Nee.
Onderzoek, maar bij mij is dat gewoon puur intuïtief.
Ja.
Nu, nou maar dat... ja, op wat baseert je op hoe dat men dan ook in de media verschijnt?
Nee. Nee.
Dat is mijn gast van vorige week geweest. Ik babbel daar regelmatig.
Nee, ik vind dat de manier waarop dat zij... Ik vind dat zij heel hard capitalized op de, haar het onterecht beticht worden van iets. En de manier waarop dat ze over dat slachtoffer spreekt, vind ik heel questionable. Ja, dat is dan wel in de media, ik guess. Nee. Maar bijvoorbeeld... er is nog zo'n moord waar ik denk van, allee gast, de staircase murder.
Ja.
Die een dude, kom aan, de schreeuwt er toch vanaf dat hij schuldig is. Allee, dat is als... Nee, dat is niet alleen. Nee,
bij de staircase, ik weet ook niet meer wat ik in die aflevering
maar,
heb gezegd.
Bij de staircase nee, kan,
maar daar kan ik zeker kan, volgen.
Ja, dat is,
die
dat is,
uil, dan, wat er aan
ja, ja. Dat is niet die uil, dat is...
Nee, maar het gaat eerder over is ze gevallen of is ze geduwd. En dat kan ik ergens begrijpen. Dat mensen, daar is redelijke twijfel over.
Maar wat ik dan doe ook is die series, dat ik dan over ga opzoeken hoe dat die gemaakt is. En dan weet ik, zie ik bijvoorbeeld dat die een dude, wat is zijn naam, Michael?
Ja.
Dat die dan een relatie had met een van de producers van die serie. Dan denk ik van, oh, come on. Mm. Allee, zo snap je?
Ja. Ja, dat is moeilijk, want omdat wij speculeren er ook alleen
ja,
maar over.
Het, wat dat bij mij wel altijd mijn uitgangspunt is, en ik denk bij u ook, als er twijfel is, dan krijg je wel, voor mij, op juridisch vlak, het voordeel van de twijfel.
Ja, absoluut.
Als er niet kan bewezen worden dat je die moord hebt gepleegd, dan vind ik, dan gaat je vrij uit. En dat is super kut in veel gevallen, maar zo werkt het.
Ja.
Want je moet het maar eens niet gedaan hebben.
Ja. Is dat ook daarom, om die reden, dat je misschien zou kunnen ergeren aan wat er nu heel vaak gebeurt, trial by media?
Tuurlijk. Oh,
kijk naar het geslachte paar. Ja. Oh my god, even opnieuw.
Dat is een Freudiaanse bespreking. Dat is heel goed. Niet heel goed.
Het geslachte paar. En Siham El-Kawakibi.
Ja.
Dat je daar denkt van, oké, iedereen zit hier maar op sociale media af te schilderen als bedrieger. Mm. Maar dat die eigenlijk ook... het onschuld tot het tegendeel bewezen is.
Tuurlijk.
Maar ja, in een zaak van Bart de Pauw hangt het er ook maar aan vanaf wie dat het in de media heeft gebracht. Hè?
Ook waar. Ook
dus
waar.
Verder, ja, hoef ik me daar...
Ik vrees bij Bart de Pauw dat iedereen met gelijke middelen aan het strijden is. Hè? Ik denk dat iedereen daar, elke partij daarin, en dan misschien met uitzondering van de slachtoffers, heel hard de media bespeelt. En dat is een spijtige zaak. Dat had in de rechtbank moeten gebeuren. Mm-hmm. En dat niet, zeker niet de manier hoe dat nu speelt, moeten zijn.
Want zie je naarmate dat de jaren evolueren, dat moorden ofwel net beter op te lossen zijn, of net moeilijker op te lossen zijn, doordat ze beter zijn gepland door alles wat met digitale en sociale media te maken heeft?
Ik denk dat het eigenlijk moeilijker wordt om ze te plegen, denk ik. Omdat... alles is zo traceerbaar. Mm-hmm. Of je kunt uiteraard de moord wel plegen, maar dat ze wel opgelost worden. Als je vergelijkt met zaken die we hebben gebracht die uit de jaren 80 stammen, of de Bende van Nijvel, ze vinden iets van DNA, maar ze kunnen er niks mee. Terwijl nu, het minste dat ze iets vinden, hebben ze toch al ergens iets waar dat ze iets mee verder kunnen
doen. Als je vandaag een moord wilt plegen, dan moet je voor die twijfel gaan. Dan moet je ervoor zorgen dat er getwijfeld kan worden.
Kijk, en zo pleeg je de perfecte moord.
Dat is dan de perfecte moord.
Ja, je zei het er net al, je bent een boek aan het schrijven. Mm-hmm. Proficiat. Zijn er nog zaken waarin je merkt dat de podcast, zeker nu dat zo aan het groeien is, dat jullie dagelijkse leven heel erg beïnvloedt?
De podcast is ons dagelijks leven. Hè. Op dit moment nu. Zeker. We zijn aan het schrijven, we zitten heel dicht bij onze deadline. Dus alle vrije tijd gaat nu naar... het schrijven van dat boek. We nemen ook nog afleveringen op.
We zitten hier bijvoorbeeld.
We zitten hier. We blijven proberen om iedereen te beantwoorden op berichten dat we krijgen en op dat soort zaken. We hebben net die Bende van Nijvel gelanceerd waar heel veel reactie op komt, waar je natuurlijk ook weer op moet. Dus op dit moment is de volksjury ons dagelijks leven.
Ja,
dat wel.
Absoluut.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat zoiets dat je passie is, dat dan niet te veel interfereert met je privéleven en je job?
Ik denk dat het goed is dat we met z'n tweeën al zijn daarin. Dat het behapbaar blijft. Hè? Dat Laura een keer eens iets kan doen, dat ik dan eens iets overneem en omgekeerd. Maar het blijft een moeilijke balans.
Het is een moeilijke balans, maar ook dat het vrij organisch is gegroeid.
Ja,
want het is pas na een... Je zei het ooit tegen mij, pas na 2 jaar dat het echt begon te boomen. Ja. Echt sinds vorige zomer.
Ik denk dat jij, sinds dat jij terug werd van je wereldreis, dat in die, net in die periode voordat jij terug werd, is het echt beginnen boomen.
We begonnen dat op te komen. Ja. Begonnen er Belgische podcasts kregen aandacht. Of allee, niet aandacht, maar mensen ontdekten podcasts. Ja. Ik vermoed dat veel te maken heeft met dat er in die periode podcasts via Spotify konden beluisterd worden. Dat mensen zoiets hadden, ah ja, ik wil dat wel eens proberen. Ja, en true crime is gewoon een onderwerp dat het universeel wel altijd goed heeft gedaan. Mm-hmm. En dan is dat begonnen. En vanaf dan is dat in rechte lijn blijven groeien. En ik denk dat het goed is dat het zo is gegaan.
Dat het organisch is, ja. Want we hebben natuurlijk voor de keuze gestaan van, ja, gaan we gesponsorde posts maken of gaan we dat niet doen? En we hebben er eigenlijk echt voor gekozen om dat niet te doen. Zodanig dat we ook zelf rustig konden zoeken wat dat we wilden doen, hoe dat we het wilden doen.
Ja.
Dat daar al niet ook zo'n extreme druk achter zit. Want dat voelen wij nu wel soms, hè, met dat we nu zo groot geworden zijn eigenlijk. Dat we zoiets hebben van, oh, het moet goed zijn, alles moet in orde zijn.
De druk neemt
wel toe. Oh, we moeten op iedereen antwoorden.
En je moet trouw blijven aan jezelf ook. Hè?
Ja, inderdaad.
En ook gewoon aan het concept, hè, want dat is het ding. Nu, omdat we ons boek aan het schrijven zijn, daar zitten oude zaken in, nieuwe zaken. Herbeluister ik soms een aflevering dan, hè, als ik daarover aan het schrijven ben. En dan denk ik, oh, wat deden wij?
Dat is de bedoeling. Ik heb gemerkt dat bij alles wat je doet, eigenlijk moet je... Na alles wat je doet van een jaar geleden, terugkijken, als je niet kunt zeggen van amai, dat was echt shit, dan betekent dat je niet gegroeid bent.
Mm, dat is waar.
Dus echt, dat is super mooi. Dat is een teken van...
Motivational speaker, Magali.
Ja. Enter!
Nee, dat is waar. Maar het is inderdaad wel zo dat ik nu niet meer zou kunnen zeggen, oh, we moeten morgen opnemen, ik zal die snel Wikipedia open doen, drie trefwoorden opschrijven en we beginnen mij op te nemen. Dat durf ik gewoon niet meer.
Nee,
dat
is de druk om het serieuzer aan te pakken.
Ja, omdat er zijn meer luisteraars, er zijn meer mensen die er misschien meer van weten dan wij. En die berichten komen sowieso. Ik weet, ik ben zelf ook zo, als ik mensen kan aanvullen, dan je doet dat. Dat zit in de mens, dat is menselijk.
Dus iedereen heeft een mening, hè?
Ja, tuurlijk. En het ding is ook, we zijn heel toegankelijk. Hè. We proberen te antwoorden. We zijn heel actief op sociale media. Dus die mening komt ook heel snel tot bij ons.
Ja.
Er zit geen tussenpersoon.
Nee.
Het is echt gewoon direct bij ons. Ja. En wij lezen alles.
Ja.
We reageren misschien niet meteen altijd direct op of zo, maar alles wat dat er bij ons binnenkomt via een kanaal dan ook, hebben we gelezen. En dat is soms... heel veel. Dat is soms heel leuk. Soms heel pijnlijk.
Ja.
Maar goed, ja, iedereen heeft recht op zijn mening. Maar zo die negatieve feedback. Ik probeer me daar dan gewoon aan te herinneren van, kijk, we bieden nog steeds gratis content aan. En als mensen dat nog niet meer weten te waarderen, laat het dan maar.
Nee, terecht. Ik vraag me wel af hoe dat je, en ik heb dat ook gevraagd aan Alex Agnew en Andries Bekkers, die ook hun eigen podcast hebben, die hier al langs zaten. Mm-hmm. Hoe waakt je over de balans tussen enerzijds trouw blijven aan jezelf en anderzijds meegroeien met de noden van het publiek?
Daar hebben we gelukkig elkaar in.
Ja.
Dat we bij elkaar aftoetsen van, oké, met welke suggestie van de luisteraar gaan we mee, met welke suggestie doen we niet. En uiteindelijk moet je ook wel ergens als maker een grens trekken.
Ja.
Je kunt niet alles doen wat dat de luisteraar wil. Want die ene luisteraar wil dit, maar de ene andere luisteraar wil dat het dan weer zo is. En als je naar iedereen moet beginnen luisteren, ja, kun je maar beter niks maken. Dus dat is voor ons wel even een aha-erlebnis geweest van, oké, we kunnen gewoon niet voor iedereen doen. Maar waar dat het kan en waar dat wij achter staan, zijn we zeker
en het is ever evolving. Hè. We zijn gestart met onopgeloste moordzaken. Ondertussen hebben wij ook al andere dingen gebracht. Niet alleen moordzaken, maar ook... Dus je evolueert sowieso. Je moet alleen gewoon voor jezelf uitmaken. Of wij maken dat met ons twee toch uit van, is dit wat wij nog willen brengen?
Ja.
En ik neem nog elke aflevering met evenveel enthousiasme op als de eerste. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat je
absoluut
dat plezier zeker niet kwijtraakt.
Ja.
Ja.
Ja, even over daarnet. Je zei van, het is beginnen boomen door dat ineens op Spotify en podcast. Mm-hmm. Maar er moet toch meer geweest zijn dat het razendsnel succes heeft.
Daar zou ik graag eens de podcast over horen. Hoe dat het komt. dat wij ineens zoveel luisteraars hebben.
Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met mond-op-mond reclame en dat wij een soort van community hebben gecreëerd binnen onze podcast. Heel vaak zijn er podcastreeksen van een paar afleveringen of zo, maar wij zijn nu echt ook wel... Allee, je ziet dat ook bij podcasts van Alex Agnew bijvoorbeeld of Xander de Rijken. Die zijn ook al jaren bezig. Die hebben ook al een fans achter zich staan.
Ja, het is dat ook. Hè. Ik denk inderdaad de top drie, dat is dat Nerdland, Alex Agnew en wij. Dat zijn inderdaad... Mensen beschouwen nu als een deel van hun leven. Hè. Als vrienden of als onderdeel. Ja. Ik denk dat... deze vergelijking gaat echt in mijn gezicht terugslaan. Het is een beetje zoals mensen naar thuis kijken. Dat blijft gaan. En wij blijven ook gaan. En je blijft dat... Snap je? Dat stopt niet. Dat is niet een reeks van 10 afleveringen. Dat is inderdaad zo...
Nergens beter dan de volksjury.
Ja.
Nee, maar om maar te zeggen, daar ontstaan... Mensen beginnen daarover te spreken met elkaar, met anderen. Van, heb je dat al eens geluisterd?
Ja.
We hebben onze Facebookgroep dat mensen over afleveringen of inder wat true crime gerelateerd kunnen babbelen. En dat is ook nieuw bij ons.
Ja.
In België dan alleszins.
Ja.
Niemand kon ergens waar dan ook terecht. Misschien op het forum van de Bende van Nijvel, want dat is nog een heel andere categorie. We hebben een soort van plek, een community gecreëerd, waardoor mensen zich niet meer moeten generen voor het feit dat ze true crime interessant vinden.
Ja.
Het is geen guilty pleasure meer.
Nee. Ja. Een van de schoonste dingen heb ik deze week, maar ik heb het u niet doorgestuurd, ik hoop dat je het ook hebt gezien, in de Volksjury discussiegroep. Dus er is een besloten groep op Facebook waar dat mensen discussiëren. Dat iemand zei, ik verhuis binnenkort naar een bepaalde gemeente. Ik ben nieuw, ik daar niet zo'n groot netwerk. Zijn er mensen hier, vandaar, met wie ik eens kan afspreken? En die is keiveel... Allee, het was het was een kleine stad, ik zal het zo zeggen.
Excuseer.
Het was dus Hasselt. Van hartelijke opkomst.
Zit jij niet van Kernt? Dat is nog kleiner, hè?
Ja, dat is een deelgemeente van Hasselt. Oké.
Was het zo klein?
Nee, het was Hasselt. Het was Hasselt, effectief.
Een klein stadje.
En dan direct heel veel reacties daarop van mensen. En stuur maar, dan kunnen zeker... En dan, mijn hart werd zo warm dat ik zo dacht van... Misschien gaan hier zelfs nieuwe vriendschappen uit ontstaan. Dat is echt
ik denk dat wel gebeurd is, online vriendschappen. Want je ziet heel vaak mensen die... Heel vaak dezelfde mensen reageren of zo. Of ik denk dat mensen elkaar in die groep ook wel al kennen ondertussen.
Ja.
Maar dat is schoon.
Ja.
Ja,
vind ik ook wel heel bijzonder, hoor. Dat wij... Dat hebben gerealiseerd. En we hadden totaal geen verwachtingen. Hè.
Nee.
Toen wij begonnen met de eerste aflevering, hebben we dat gewoon online gepost. En ik weet nog dat ik in die aflevering waarschijnlijk gezegd heb, als er 5 man luisteren, of als onze mama's luisteren,
dan gaan we blij zijn. Ja.
En zien waar we nu zitten. Mm-hmm. We beseffen dat gewoon nog steeds niet.
Nee.
Heeft dat te maken met het feit dat jullie... Je hebt ook niet vaak met dat jullie vrouwen zijn, maar dat ook zeggen, hè? Ik ben zelf ook een vrouwelijke podcast host.
Wat bedoel je, dat we dat niet zien, dat we succesvol zijn?
Ja, dat je zo echt extra bescheiden bent.
We wentelen ons inderdaad niet in...
Ik denk, dat is tweedelig. Ja. Eén, dat ligt niet in ons karakter, dat is één, sowieso. Ja. En twee, dat zal er zeker ons gender gaat daar zeker iets mee te maken hebben.
Ja, als je ziet naar de podcasts die in de top zoveel staan... zijn vaak mannelijke makers.
Ja.
En we merken dat het feit dat wij vrouwen zijn, dat ook als een boemerang in ons gezicht soms wordt teruggegooid.
Ja, dat is hetgeen waarom het... Als er kritiek komt, gaat er zeker in de slechte recensie of in het bericht het woord meisjes, dames, vrouwen, tieners, giechelende,
pubertrines,
truten. Dat zijn de termen waarmee mensen... En dan denk ik,
maar waarom?
En ook als... kijk bijvoorbeeld naar Alex Agnew of weet ik veel wie allemaal. Die mannen gebruiken ook humor in hun podcast. En dat zijn niet dus beladen onderwerpen zoals wij.
Af en toe wel,
inderdaad. En het feit dat wij humor gebruiken op onze manier, is blijkbaar heel moeilijk voor bepaalde mensen om dat te vatten. En daardoor worden wij heel snel weggezet als giechelende pubertrine. Op zich is er ook niks mis... met een puber te zijn.
Was ik maar een giechelende puber.
Maar het feit dat wij zo laks aan de kant worden geschoven, het zijn maar 2 giechelende meisjes, terwijl, hallo, ik ben ondertussen ook al 30, hè. Ik ben ook
al 30.
Al 30.
Doet pijn bijna. Ik ben vorig jaar 31 geworden.
Nee, maar om maar te zeggen, wij zijn wel gewoon allemaal volwassen mensen en volwassen vrouwen die iets doen wat ze graag doen. En om dan zo terloops weggezet te worden door iemand die maar naar een paar afleveringen of nog maar naar één aflevering heeft geluisterd. Omdat, weet ik veel, ze zich bedreigd voelen. Of omdat ze iets uit envy, weet ik veel waarom dat gebeurt.
Zou je zelfs zeggen dat als jullie mannelijke podcast-host waren, dat de podcast nog groter zou zijn?
Nee, dat denk ik nu niet.
Denk ik niet, maar de...
ik denk dat er gewoon minder negatieve reacties zouden zijn.
Ja.
Dat denk ik dan misschien wel.
Inderdaad.
Ja. Hoe zien jullie zelf de genderverdeling in de moordenaars?
In de moordenaars?
Ja.
Ah, sorry, ik dacht dat je in de luisteraars ging denken. Die zeggen, ja, heel...
meestal... Ik heb het mij daar straks nog afgevraagd. Want met ons boek dat we ook bezig zijn, de meeste slachtoffers, of de meeste zaken die we brengen, daar zijn vrouwelijke slachtoffers.
Vrouwelijke slachtoffers en mannelijke moordenaars.
Ja. Zou het daarom kunnen zijn waarom vrouwelijke moordenaars misschien minder snel zullen worden gevat? Omdat ze...
Beter zijn?
Ja, misschien dat. Of dat ze gewoon, gewoon minder waarschijnlijk is dat een moordenaar vrouwelijk is.
Dat denk ik niet. Ik denk nu niet dat het zal zeker niet 50-50 zijn. Maar ik denk dat de onverdeeldheid van vrouwen in true crime ook... Aan het feit zal je dat ze vrouw zijn en misschien daardoor ook minder in de... vrouwen worden gewoon vaker als een slachtoffer neergezet dan als een dader.
Buiten Amanda Knox.
maar ik weet het niet. Nee, ik ken de cijfers eigenlijk niet, omdat er meer vrouwen of meer mannen...
Nee, maar ja, als ik ik kan meerdere mannelijke seriemoordenaars opsommen dan vrouwelijke seriemoordenaars.
Tuurlijk, dus, ja. Maar ja, we kunnen ook meer witte seriemoordenaars opsommen dan gekleurde.
Dat is ook waar. Ja. Dat merk ik ook wel, want ik zou heel graag meer kleur willen brengen in de zaken dat we brengen. En ik ben al op zoek gegaan naar dingen en het is moeilijk.
Jeffrey Dahmer, de slachtoffers zijn maar daar vooral gekleurd.
Ja, maar dat is, het is niet moeilijk om gekleurde slachtoffers te vinden, maar we zouden gewoon graag eens... dus alle tips zijn welkom.
Richard Ramirez?
Ja, moordenaars uit een andere wereld.
Ja, maar niet per se uit de Verenigde Staten. Dat is allemaal Verenigde Staten. Ik zou ook eens heel graag...
Een Afrikaanse moordenaar, een Aziatische moordenaar, die ook echt in dat continent of in
ja. En omdat het, dat is mijn theorie, omdat het op die continent gebeurt, is daar voor heel weinig aandacht hier. Hè? Omdat het gaat niet om een westers land, het gaat niet om een westerse moordenaar. Mm-hmm. We merken gewoon heel vaak een heel uiteenlopende onderwerpen waar dat belang aan wordt gehecht. En dat zijn vaak niet zaken die gebeuren in Afrikaanse of Aziatische landen.
Hoe komt dat? Is dat dan die vooringenomenheid?
Nieuws is, hoe dichter bij het nieuws komt, hoe beter het verkoopt. Ja. Hè? Dus als, ja.
En ook, ik denk, omdat mensen van mening zijn dat in Afrika, goed, ja, ik neem het als geheel continent, uiteraard zijn er nog heel veel zijn er ook heel veel diverse zaken, maar dat het gewoon niet alles wat daar gebeurt, of het nu een hongersnood is of weet ik veel wat allemaal, het boeit ons geen zak hier. Nee, maar dat is toch het. Zie wat er in Jemen gebeurt.
Ja.
Nobody gives a shit.
Nee, het is gewoon te ver.
Ik zie echt dat je dat kwaad maakt.
Te weinig betrokken.
Ja, dat maakt... En terwijl, een Jeffrey Dahmer of een Ted Bundy of weet ik veel wat... Dat is, nee, maar zo is het nu gewoon eenmaal.
Ja.
Maar ik vind het zeer, zeer spijtig dat dat soort zaken zoveel aandacht krijgen. En daarom wil ik er ook zeer zeker bij ons op focussen, maar de informatie is gewoon niet voorhanden.
Nee.
Ja.
En dat vind ik heel spijtig. Mm-hmm. Want dat maakt dat wij ons ook weer in een bepaalde richting moeten scharen. Er zal nog wel een mouw aan te passen.
Ja.
aan te passen zijn. Maar dat is iets wat aan mij is opgevallen.
Ja.
Vind ik moeilijk.
Onlangs, wanneer deze aflevering wordt uitgezonden, is Internationale Vrouwendag al gepasseerd. Ja. Jullie vinden dat zeker ook nog nodig is. Wat je nu zegt. Ik heb ook een stuk geschreven voor Knak Weekend.
Ja.
Hoe dat, bij mij is dat dan bijvoorbeeld, en dat is misschien ook iets waar we even over kunnen praten, de psychologie. Dus ik heb autisme en ADHD en nog wat dingen. En heel vaak, dus bij mij is dat heel laat ontdekt geweest en werd ik heel hard in een keurslijf gestoken. Simpelweg omdat die diagnostiek, de onderzoeken die daarbij zijn gebeurd, die zijn eigenlijk vooral uitgevoerd bij mannen. Dus worden ook vrouwen worden ofwel slecht gediagnosticeerd, laattijdig of gewoon
niet.
En is dat ook een probleem dat jullie al hebben gezien in de moordzaken of de dingen die aan bod komen, dat vrouwen achterblijven?
Goh, nee, maar wat je wel bijvoorbeeld ziet, en dan komen we misschien ook wel weer bij de verkrachtingszaak in Gent, is wel dat er vaak, als er vrouwelijke slachtoffers zijn, wordt de vraag gesteld waarom zij slachtoffer zijn. En wordt er ook een deel van die schuld bij vrouwelijke slachtoffers gelegd.
Ja. Een goed hand eigenlijk.
Ja, zeker. Wat dat absoluut... Ja. Ik bedoel, niemand vraagt ervoor om vermoord, verkracht of aangerand of eender wat te worden. Dus dat misschien wel zo, een soort van ja, victim blaming, dat komen we wel regelmatig tegen. Zeker dan in combinatie met die eigenlijk bijvoorbeeld een Ted Bundy die dan verheerlijkt wordt als moordenaar. En ook gewoon, ja, tout court, femicide is een ding. Hè. Je hebt moordenaars die enkel vrouwen... Het concept van een vrouw vermoorden is wel een ding of zo. Dus daar heb je zeker wel ongelijkheid in.
Ja. Zijn er bepaalde rituelen die jullie doen voor, tijdens of na de podcast? Ik heb gehoord dat kava een ding is.
Als ik naar Laura ga, dan babbelen we wel even op voorhand, bijkletsen en dan beginnen wij er eigenlijk gewoon aan. Het tijdsgebrek ook.
Ja, het tijdsgebrek en ook gewoon, daar krapt ook gewoon heel veel tijd in. We hebben niet echt rituelen buiten de kava. Dat is eigenlijk al een ritueel genoeg.
Ja, van in het begin, vanaf aflevering.
Wat is de favoriete kava?
Echt geen favoriete kava.
Wat voor handen is.
Ja. Ja.
Zo easy zijn.
Ja. En jullie gaan zometeen ook nog een aflevering opnemen, hè?
Ja.
Over wat gaat dat gaan?
Het gaat over Casper Hauser en we gaan helemaal terug naar 1829.
Wow.
Love it.
Ja, dat is mijn favoriete tijd.
Maar ik vind dat ook fantastisch, die periode.
Waarom?
Je kunt u dat niet alleen claimen.
Nee, het is waar, dat is waar.
Waarom?
Het is van ons alle twee.
Dat spreekt zodanig tot de verbeelding bij mij. Er is ook gewoon heel weinig beeldmateriaal of zo voor. Ik vind dat heel moeilijk. Jij kunt daar dan misschien beter
antwoorden. Nee, ik kan daar niet beter antwoorden. Nee, gewoon, het is een heel interessant. Dat is net de periode voor onze westerse samenleving in zijn plooien is gevallen. Je zat zo nog tussen de ontdekking van heel de wereld, de industriële revolutie die daar zo aan stond te trappelen. Alles moest nog uitgevonden en ontdekt worden. En dat mensen hadden heel veel fantasie en dat is wel gewoon interessant.
Ja, en Casper komt op een gegeven moment aangestrompeld. En ze weten eigenlijk niet wat dat ze moeten
doen. Wie of wat hij is.
Ja, ze kennen zijn naam niet. En hij zegt, ik ben 16 jaar van mijn leven opgesloten geweest. Help mij.
Ja.
En uiteindelijk gebeuren er dan nog dingen.
Dus je weet, staat die aflevering al online wanneer deze wordt uitgegeven?
Deze gaat online
staan. Wow, spannend. Ja, en er komt een boek, er komen nieuwe afleveringen. Zijn er nog zo dingen die de toekomst van de volksjury moeten vormgeven?
Live shows. Die stonden al lang op het plan eigenlijk. Allemaal geannuleerd.
Ja.
Dus hopelijk kunnen we daar binnenkort toch snel mee terug aan de slag.
Ja.
Dat zal echt afwachten zijn. Dat is iets...
Zouden we het een televisieprogramma door kunnen...
Dat zou kunnen.
Ja.
Ze mogen nog altijd bellen.
Ja. Fantastisch. Dames, ik wil jullie allebei heel erg hard bedanken, Silke en Laura, om hier tijd voor te hebben vrijgemaakt. En ik kijk al uit naar de volgende aflevering.
Alright, dankjewel.
Dank voor de uitnodiging.
Amai, ik ben in elk geval super benieuwd naar wat die dames nog gaan verwezenlijken. En ik volg je natuurlijk op de voet. Als jij meer gesprekken wilt zoals dit, dan moet je zeker subscriben. En ik ben ook benieuwd naar wat je van dit gesprek vond. Dus laat het even achter in de comments. Tot volgende week.